Goedemiddag gemeente, weet u allen van harte welkom in deze dienst. Ook onze gasten en degenen die nu of later met ons meeluisteren, van harte welkom. Vanmiddag zal volgaan onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Lucas 15, de verzen 14 tot en met 21. En we lezen daarbij zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Nog een paar mededelingen. De collecte, er zijn twee collecten voor de slotzang. De eerste collecte is zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor afdracht aan de kerkelijke kassen. En vandaag is dat voor kerkjeugd en onderwijs. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Op deze laatste zondag van de maand willen we voor deze dienst het volgende diaconale gebedspunt noemen. Een gedeelte van de diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de Stichting Leprazending Nederland. Leprazending is een christelijke organisatie met aandacht en liefde voor de individuele leprapatiënt. Zij staan deze mensen die zich vaak verstoten voelen, medisch, sociaal en geestelijk bij en maken daarmee Gods liefde zichtbaar en tastbaar. Naast medische zorg doen ze dat ook door bijvoorbeeld deze mensen een opleiding te laten volgen of hen een microkrediet te verstrekken. We bidden voor degenen die aan deze stichting verbonden zijn en of de hulp die aan de patiënten geboden wordt gezegend mag worden. Een ander deel van de diaconale collecte is bestemd voor het Passion en daar hebben we vanmorgen al voorbeden voor gedaan. We willen nu nogmaals aandacht vragen voor de diaconale collecte die volgende week zondag DV zal worden gehouden. Deze is voor noodhulp aan de inwoners van Jemen. Mede door een langslepende en gewelddadige burgeroorlog dreigt er voor miljoenen mensen de hongerdood. Voor meer informatie verwijzen we u naar de zondagsbrief. Dan gaan we nu weer een van de psalmen zingen die de kinderen deze week op school hebben geleerd. En dat is psalm 147, vers 6. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 33, daarvan de versen 7 en 6 in deze volgorde. Psalm 33 is vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En dan ook het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen. De kerk van alle tijden en plaatsen mogen wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop uit Psalm 33 het 11e vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Met laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest erbij. Heere, getrouwe God in de hemel, heilige God, tot u komen wij. Opnieuw heeft u ons hier uitgenodigd in de kerk en we zijn gekomen, Heere. We hebben de reis naar de kerk gemaakt. Of we hebben thuis de dienst aangezet en wij willen u danken, Heere, want wij mogen ons verblijden in u, in wie u bent. We mogen u loven en prijzen, Heere God, zo zijn we ook begonnen in deze dienst. U, die de grote schepper van alle dingen bent. En die vanuit uw ongenaakbare, uw heilige licht, het gedrag van alle mensen ziet, alle stervelingen. Er is niets wat voor u bedekt is. Heere, dan heeft u ook ons gezien. Dan ziet u ons ook nu. Dan ziet u, Heere, hoe wij hier vanmiddag de kerk zijn binnengekomen en wat wij daarin allemaal bij ons hebben, wat we met ons meedragen. dan kent u, Heere, alles wat in ons hoofd leeft, onze gedachten, alles wat we aan gevoelens meedragen. Dan kent u onze vragen, dan kent u onze twijfel, dan kent u ook onze zekerheid en dan kent u ook onze vreugde en ons verdriet. Wat het ook maar is, Heer. Het is niet bedekt voor uw gezicht. Ja, en ook ons gedrag, dat kent u ook. En u weet ook, Heere, waar dat vandaan komt, uit ons hart. Ook ons hart kent u. En Heere, dan kan, als we dat beseffen, wel de schrik ons om het hart slaan. Want wie zijn wij dan, Heere? Hoe zijn we dan hier voor uw heilige ogen verschenen? Als zondige mensen. Als mensen die even goed door u vergeten zouden kunnen worden, daar had u alle recht toe, Heer. Als u niet naar ons zou omkijken. Als er geen naam was onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden en die wij dan heilig en goed en groot mogen noemen. Als er geen evangelie was. Alleen maar de doffe ellende van deze wereld. Maar Heere, nu komt u vanmiddag. En nu komt u naar ons toe, Heere, en we zongen het al. Als een goedertieren vader. Als een ader van zegen. Heere, we bidden u. Wilt u uzelf zo aan ons openbaren? Want Heere, alleen dan kunnen we voor u bestaan als het bij u vandaan komt. Als er gunst is waarop we kunnen hopen. Ja, Heere, die gunst is er. Heere Jezus Christus, daarvoor verzamelt u uw kerk. Dat doet u hier vanmiddag bij ons, maar dat doet u vandaag ook wereldwijd. Heere, laat die genade, die liefde van u, mogen worden verkondigd, mogen worden ontvangen ook. Heere, die liefde van u die niet te begrijpen is, als die niet geplaatst is tegen de gitzwarte achtergrond van onze zonde en ellende. Maar Heere, zo mogen we vanmiddag ook de schriften openen en zo mogen we ook aan de hand van de belijdenis die schriften lezen. Om dat te ontdekken, Heere, om dat ook te leren met elkaar weer opnieuw te leren. Heere, misschien dat we het al wel zo vaak hebben gehoord in ons leven, dat we misschien al wel een idee hebben wat er komt vanmiddag. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Heere, we bidden u, wilt u het voor ons nieuw maken? En wilt u het maken, Heere, zo dat we onszelf erin betrokken weten. Dat het over ons persoonlijk gaat. En dat we zo ook u zullen zien, Heere Jezus Christus. Zoals u zich openbaart. En u, de Vader, zoals u zich openbaart. Door uw Heilige Geest. Heere, wilt u met uw geest dan in ons midden komen? Wilt u aanwezig zijn bij de lezing zometeen van uw woord? En bij de uitleg daarvan wilt u woorden geven aan uw dienaar om te spreken hier in de gemeente? Wilt u vrijmoedigheid daarin geven? En wilt u ook onze harten openen, Heere, opdat we mogen horen wat de geest tot de gemeente zegt? Dat we niet ons hart toesluiten daarvoor, maar dat we het persoonlijk op onszelf ook mogen betrekken. Heere, we willen u danken dat u uw kerk bouwt en dat u dat ook tegen de verdrukking in doet. We willen u bidden, Heere, voor onze broeders en zusters die dat betreft. Wilt u hen uw zegen geven? Wees met uw kerk in de vervolging. Wij bidden u voor het werk in Israël. Wilt u uw naam, Heere Jezus Christus, ook als de Messias bekendmaken onder het Joodse volk? En wilt u allen die daartoe ook vanuit hun roeping dat mogen doen? Ook Messias beleidende Joden, daartoe alles geven wat nodig is, Heer. Heer, wij bidden u voor het werk van zendelingen en evangelisten. Heer, wij willen u bidden voor het werk van de leprazending, waarvoor we ook vandaag onze gaven mogen geven. Heer, we bidden u of u allen die daarin actief zijn, ook de vrijwilligers, uw zegen wil geven. En geef dat de hulp die zij geven ook iets mag laten zien van de liefde die u hebt, Heren, voor mensen in nood. En geef dat ook die liefde van u verkondigd mag worden aan de mensen die de hulp ontvangen. Heren, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven, ook op andere plaatsen in deze wereld waar nood is. Heren, wilt u daarin vrede geven en helend werken? En wilt u organisaties die zich inzetten om daar de nood te verzachten ook zegenen met uzelf? En geef dat ze daarin ook de wijsheid van u ontvangen, opdat de hulp die gegeven wordt ook op een goede manier besteed mag worden. Heer, wij bidden u of u ons zo met elkaar een gezegende dienst wil geven. Wilt u ieder die een taak heeft geven wat nodig is? Laat alles tot eer van u mogen geschieden, Heer. Niet tot eer van ons, maar dat u op de eerste plaats komt. Zo mag het in de kerk zijn, ja, zo moet het in heel ons leven zijn. Hier mogen we het oefenen, Heer. Wilt u ons dan met elkaar een gezegende dienst geven, tot eer van uw grote naam, die nooit genoeg geprezen wordt. Hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie het spelletje Wie ben ik? Misschien hebben jullie dat thuis wel. Wij hebben het thuis. Spelletje waarbij je moet raden welk figuurtje er op het kaartje van de ander staat. Elke speler krijgt een kaartje met daarop een poppetje. Die ziet er op een bepaalde manier uit. Het zijn allemaal verschillende poppetjes. En mannen en vrouwen, de een heeft een bril en de ander weer niet. De een heeft bruin haar, de ander heeft licht haar. Nou, dan moet je vragen stellen aan elkaar. Een vraag waar je alleen maar ja of nee op mag antwoorden. En dan moet je bij de ander ontdekken welk kaartje, welk poppetje, welke naam hij of zij heeft. Wie ben ik, heet dat spelletje. En dan moet je dus vragen, eigenlijk, hoe ziet die ander eruit? Nou ja, dat zegt natuurlijk ook inderdaad wel iets over wie je bent, hè? Je uiterlijk. Maar nou is dat natuurlijk niet het enige. Want als ik aan jullie zou vragen vanmiddag, wie ben jij? Wat zeg je dan? Nou, dan denk ik dat je als eerste je naam noemt. Want je naam die is van jou, dat ben jij. Maar er is nog wel meer te zeggen misschien. Wie ben ik? Misschien zeg je nou, ik ben 7, 9, 11 jaar. Je leeftijd, dat zegt ook iets over wie je bent. En misschien noem je ook wel iets waar je heel erg van houdt, bijvoorbeeld je hobby. Ik hou heel erg van paardrijden of ik hou heel erg van voetballen. Dat zegt ook wel iets over wie je bent. Maar je begrijpt wel, dat zijn allemaal maar kleine stukjes die iets zeggen over wie je bent. Wie ben ik? Wie ben jij? Die vraag is eigenlijk niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden. Nou, vanmiddag gaat het in de preek erover dat de Bijbel daar ook iets over zegt. Over jou en mij. Wat voor ons allemaal geldt. Wie ben ik? Wij zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding is hetzelfde. Wij zijn zondaar. Zondige mens. Wij hebben een zondig hart. Waaruit telkens opnieuw allerlei naars tevoorschijn komt. En misschien zeg je wel, nou, dat is niet zo fijn om te horen. Dat ik zo ben. Maar het is wel belangrijk. Want als je weet dat je zondig bent, dan kun je ook naar de Heere Jezus toe om te vragen, Heere Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? En wilt u mijn zondige hart nieuw maken? Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen uit Lucas 15... Vers 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En na de schriftlezing willen we zingen met Psalm 139. Dat niets bedekt is voor de Heere God. Dat Hij ons kent zoals wij zijn. Beter dan dat wij onszelf kennen. Kent Hij ons. Psalm 139, vers 1, 2 en 14 zingen wij. Maar eerst dus de schriftlezing uit Lucas 15. Vanaf vers 11 tot en met vers 24, dat is het eerste gedeelte van de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen, de gelijkenis over de verloren zoon, zoals die doorgaans genoemd wordt. Je zou kunnen de gelijkenis van de verloren zonen. Maar we lezen over die ene zoon. En hij, de Heer Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Wij zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 19, vers 4 en 6. Psalm 19, vers 4 en 6 over de wet van de Heere. We willen met elkaar gaan luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Lucas 15. En we doen dat aan de hand van de Heidelberger Catechismus, zondag 2. De vragen 3, 4 en 5. U vindt de tekst daarvan ook op de handreiking eventueel. Waaruit kent u uw ellende? Het antwoord luidt dan uit de wet van God. En wat eist de wet van God van ons? Dat leert Christus ons in een samenvatting, Matteüs 22, vers 37 tot en met 40. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede die hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Vraag 5, kunt u dit alles volbrengen? Het antwoord is dan nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het thema voor de preek is: wie ben ik? We letten op 3 punten. Allereerst hoe je ontdekt wie je bent. Dat is vraag 3. Vraag en antwoord 3. Ten tweede wie je laat zien wie je bent. Vraag en antwoord 4. En ten derde wie je ten diepste bent. Vraag en antwoord 5. Wie ben ik? Hoe je ontdekt wie je bent. Wie je laat zien wie je bent. En wie je ten diepste bent. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Ja, wie bent u? Stel u voor dat u een receptie bezoekt. En het is een receptie waar u niet zoveel mensen kent. Dan kan het wel eens gebeuren dat je aan een tafel komt te zitten of aan zo'n staattafel komt te staan. En dan zijn er wat mensen die daar ook komen zitten. En ja, je kent elkaar niet, dus je stelt jezelf even aan de ander voor. Wie bent u? Vraag wordt je gesteld. Nou ja, vermoedelijk noemt u dan uw naam. Ik ben die en die, maar daarna zult u vast ook nog wel wat meer vertellen. Wat voor dingen doe je zoal? Hoe gaat zo'n gesprek, gemeente? Nou ja, zo. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat voor werk doe je? Ben je misschien ook als vrijwilliger actief hier of daar? Misschien dat u uw leeftijd wel noemt. Ik denk dat kinderen dat eerder doen dan volwassenen misschien. En in mijn vrije tijd, dan doe ik graag dit of dat. Ik ben lid van de Pnieuwkerk. Ben in Veenendaal geboren en getogen. Of misschien dat u ook wel zegt, nee, eigenlijk kom ik heel ergens anders vandaan. Andere hoek van het land. Opvallend is dat toch, gemeente, dat wij nou altijd op die manier dan met elkaar in gesprek gaan. Ja, zo gaat dat gewoon in het sociale verkeer natuurlijk. Maar als wij moeten zeggen wie we zijn, dan hebben we het over al dat soort dingen. Over je werk, wat je doet. Over je afkomst, waar je vandaan komt. Je leeftijd, misschien je gezinssamenstelling, dat soort dingen. En nou zegt dat natuurlijk ook wel wat over wie je bent. Maar geef je nou wel eigenlijk antwoord op die vraag? Wie ben ik? Wie bent u? Maar dit is als met het afpellen van een ui. Als je het eerste laagje eraf hebt, dan zit daaronder weer een nieuwe schil. Die kun je ook weer afpellen en daaronder zit er nog weer één. Zo is het met ons mensen nou ook. Want wij zijn natuurlijk niet ons werk of onze hobby. Of onze leeftijd. Het zegt wel wat over je, maar daaronder zit nog weer iets anders. Daaronder zit bijvoorbeeld de schil van je karakter. Hoe je jezelf hebt leren kennen, dat je misschien wat meer opvliegend bent. Of juist wat gelijkmatig altijd. Dat je meer introvert bent, dat je niet zo ad rem op de dingen reageert. Altijd eerst even de kat uit de boom kijken. Eerst even nadenken. Of dat je juist extravert bent. Iemand die er alles zo uitflapt. Dat is je karakter. En daaronder zit nog weer een laag. Want waar komt je karakter nou vandaan? Is dat iets wat bij je geboorte is meegegeven? Zijn het ook omstandigheden die daarop inwerken? Je opvoeding? Wat je meemaakt in het leven? Als dat ingrijpend is, gemeente, dan kan dat ook je karakter beïnvloeden en veranderen. Wie ben ik? Ik moest ook denken aan een boek dat een aantal jaren alweer verscheen, van Dick Swaap, een hersenonderzoeker, een wetenschapper, en die zegt het nog weer anders. Die zegt: alles wat je bent, dat zit in je hersenen. Zijn boek heet Wij zijn ons brein. Zit het dan zo? Zit het allemaal al in onze hersenen, een soort van volgeprogrammeerd? En kun je het allemaal al eigenlijk in je hersenen terugvinden, dus je hersenstructuur? Er is wel kritiek opgekomen overigens op dat boek ook van andere hersenonderzoekers. Gemeente, wie bent u? Als je de Bijbel erop naslaat, dan blijkt dat daar nog een laag onder zit. De Bijbel pelt de ui nog verder af. En nou is het bij een ui zo dat als je maar lang genoeg pelt, hou je niks over. Hier is het dan anders. Voor ons mensen is dat niet zo. Er zit in ons, gemeente, een pit, een kern van wie wij zijn. Iets wat wij ook allemaal gemeenschappelijk hebben. Op al die andere dingen, daar kun je verschillen, hè? Maar er is iets wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben, wat zonder uitzondering voor ons allemaal geldt. Hoe verschillend we zijn. En wat is dat voor iets? Nou, het gaat hier om dat wij mensen zijn die leven voor Gods aangezicht. Wij zijn schepselen. Geschapen door de Heere God met het doel dat wij volkomen tot eer van Hem zouden leven. Dat we Hem met een volkomen hart zouden dienen en liefhebben. Gemeente, wij behoren ten diepste God toe. Dat is ook de achtergrond van wat vraag 4 vraagt van de catechismus. In vraag en antwoord 3 komen we te weten waaruit wij nou ellende. Komen we te weten hoe wij nou kunnen weten dat we ellendig zijn? Nou, uit Gods wet is het antwoord, ik kom daar zo op terug. Maar vraag 4 die vraagt door: wat eist Gods wet dan van ons? Eist. Mag God iets van u eisen? Mag hij iets van u vragen? Eisen? Ja, want hij is uw schepper, uw formeerder. Elke dag dat je leeft, leef je voor het aangezicht van God. Hij ziet je. Hij kijkt naar je. En we zongen het daarnet met Psalm 33 en Psalm 139 ook. Er is niets voor hem verborgen. Hij peilt de diepte van je hart. Hij ziet die pit. Hoe het daarmee gesteld is. En zeker, gemeente, dat is een geloofsuitspraak om dat zo te zeggen, te beleiden met de catechismus. Dat doe je niet omdat je dat bij jezelf nou altijd zo merkt. En er zijn ook een heleboel mensen in de wereld die daar helemaal niet aan toekomen in hun leven. Die alleen maar met die buitenste dingen bezig blijven. En die nooit zichzelf ontdekken als iemand die leeft tegenover de Heere God. En er zijn ook mensen die hebben daar afscheid van genomen. Die willen daar niet langer mee bezig zijn. Die gaan vanaf nu alleen nog maar bezig zijn met de buitenste dingen. Maar dan neem je weg, gemeente, dat de Heere God ook hen ziet. Hij ziet de wegen die ze gaan. Hij ziet het leven van je ongelovige buurman of buurvrouw. En dat hoort ten diepste ook hem toe. Ook al zijn ze zich dat misschien helemaal niet bewust. Gemeente, God mag van ons eisen dat wij leven voor hem. En daarom houdt hij ons ook een spiegel voor. De spiegel van zijn wet. Want dan vraagt vraag 3, waaruit kent u uw ellende? En het antwoord is uit de wet van God. Kijk, gemeente, toen het volk Israël op weg ging naar het beloofde land. Ze waren door de Heere wonderlijk bevrijd uit Egypte. Toen moesten ze niet de kortste route nemen naar Kanaan. Toen stuurde de Heere God hen de woestijn in. Helemaal de andere kant op eerst. En dat was onder andere omdat ze naar de berg Sinaï toe moesten. Want daar ontvingen ze van de Heere zijn wet, de 10 geboden op 2 stenen tafelen, 2 stenen platen. En afgelopen week hebben we het daar in de jongste catechisatiegroep ook over gehad. Jongens en meisjes, jullie zullen je dat nog herinneren. En wat zeggen nou eigenlijk die 10 geboden? Nou, ze openbaren Gods heilige wil. Ze laten allereerst zien hoe de Heere wil dat u en ik zouden leven. Hoe hij het bedoeld heeft. En het brengt je dus ook terug bij die diepste put van wie je nou bent. Hoe leef ik nu voor Gods aangezicht? Hij is de schepper. Wij zijn zijn schepselen. Hoe wil de maker dat zijn maaksel zijn zal? Met welk doel geeft hij het leven? Dat is nou de reden, gemeente, dat wij die wet, die 10 geboden, elke zondag opnieuw lezen. We krijgen een spiegel voorgehouden. Waarin je kunt ontdekken, wie ben ik nou eigenlijk? Wie zou ik eigenlijk moeten zijn ook? En gemeente, waarom zegt de Heere God nou niet gewoon, je bent zondaar? Dat is uiteindelijk wat je dan moet concluderen tenslotte. Waarom geeft de Heere God nu 10 geboden, 10 leefregels die met elkaar ons hele leven bestrijken? Ik kan daar vanmiddag niet te diep op ingaan, maar dat zullen we nog zien als het over de 10 geboden gaat, als we ze één voor één gaan behandelen in de catechismus. Die 10 geboden, gemeente, die gaan over heel ons leven. Er is geen terrein van het leven, er is geen hoekje van uw hart waar de Heere God niet iets over te zeggen heeft. Maar waarom doet hij dat nou op zo'n manier? In 10 geboden, nou dat heeft ook pedagogische betekenis. Dat heeft te maken met de manier waarop de Heere God die Israëlieten en ook ons nou wil opvoeden. Vergelijkt u dat maar met school. Hoe leert een kind dat 2 plus 2 4 is? Nou, door het zelf te laten ontdekken. Als je 2 vingers hebt en je doet er nog 2 bij, heb je 4 vingers. Tel maar na op je hand. Zo gaat dat toch? Nou, zo wil de Heere God nu aan u en mij leren. Telkens als we die 10 geboden horen, dat je ze één voor één langs gaat. Kijk nou eens. Leg nou eens even gewoon je levenspraktijk ernaast. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hoe was dat afgelopen week? Hoe is dat in je leven gesteld? Komt de Heere God inderdaad altijd op nummer 1? Of maar af en toe, of misschien wel helemaal niet. En u zult niet stelen. Hoe bent u omgegaan met geld en goed? Hoe ga je daarmee om? En u zult niet echt breken. Is het huwelijk tussen man en vrouw in eer? Of niet? Nou gemeente, zo kun je nou één voor één al die geboden langsgaan. En het is alsof de Heere God als de grote leermeester, de grote leraar, je bij de hand pakt en je telkens naar jezelf laat kijken. Een spiegel. Kijk nou eens wie je bent. Wees eens eerlijk. Zie je dat je voor dit gebod schuldig staat? Het eerste. En het tweede ook. En het derde. Want elke zondag kijken wij zo in de spiegel van Gods wet. En nou is het natuurlijk de vraag of u dat dan inderdaad ook zo doet en beleeft op zondag. Of u inderdaad op zondag weer de balans opmaakt van uw eigen leven en van uw eigen hart. Maar gemeente, de Heere God die wil die weg met u gaan. Hij wil die weg met u gaan en moet de conclusie dan niet zijn dat je tegen alle geboden van de Heere gezondigd hebt? Ja, moet je dan niet nog iets anders concluderen, dat het niet alleen maar gaat over wat je verkeerd hebt gedaan of wat je hebt nagelaten, maar dat het eigenlijk gaat over wie je bent. Wie ben ik? Heere God, als ik me zo bekijk in uw spiegel, dan ben ik een zondaar. Die zonden van mij, dat zijn maar niet wat foutjes, wat misstappen, waarvan je zegt, ah, dat is zonde, dat is jammer. Nee, Zonde zit dieper. Ik ben een zondaar. Kijk, gemeente, en nou noemt de catechismus dat ellende. Of nee, nog persoonlijker. Uw ellende. Waaruit kent u uw ellende? Je ellende leert je leren kennen uit de wet van God door je te spiegelen in de 10 geboden. Dan leer je jezelf kennen voor het aangezicht van God. Het zou goed kunnen zijn, gemeente, als u die vraag leest, vraag 3, waaruit kent u uw ellende, dat u geneigd bent een heel ander antwoord te geven. Waaruit ken je ellende? Nou ja, moet de krant eens openslaan of het journaal bekijken. Wat een ellende is er niet in de wereld. Als je die kinderen in Jemen ziet, tot op het bot vermagerd, mogen we volgende week onze gaven ervoor geven. Doet u dat ruimhartig. Dat is toch ellende. Ellendig. Als je hoort over Asia Bibi, die christenvrouw die nou in Pakistan is vrijgesproken. Nadat ze zo lang in de gevangenis heeft gezeten vanwege haar geloof. Maar als je dan hoort dat nu haar familie van huis tot huis wordt opgejaagd. Door fanatieke radicale moslims. Wat een ellende. Als je bij het ziekbed van een geliefde staat. Wat een ellende. Als vrienden je vertellen over hun huwelijksproblemen. Dat het niet meer gaat. Wat een ellende. Als iemand je vertelt over de worsteling die hij heeft. Met een seksuele geaardheid, gerichtheid. Wat een ellende. Als iemand aan je vertelt dat het helemaal is misgegaan in zijn privéleven. En dat er een grote schuld is opgebouwd. Wat een ellende. Dan kun je verzuchten. Wat is het ellendig allemaal? En toch zijn dat nog niet de zaken. Hoe erg ze zijn, hoe moeilijk ze kunnen zijn, hoe ingewikkeld ze kunnen zijn. Het zijn niet de zaken die aan de pit raken. Het zijn zaken die horen bij de gevolgen van de zonde. Van het zondaar zijn. Met het voorbeeld van die ui, ze horen bij de schillen. Die om de kern heen zitten. Ze zijn nog niet de pit zelf. Die pit is dit. We zijn ellendig. En dat brengt ons dan bij het tweede. Wie laat nou zien wie je bent? Weet je, dat woordje ellende. Wat betekent dat nou precies? Nou, dat komt uit Oud-Hollands. Gebruik maar even het Nederlandse woord. Dat betekent letterlijk. Ellendig betekent letterlijk uitlandig. Uitlandig. Dus dat je in het buitenland bevindt. Kijk, en dat wil de wet van de Heere God ons nou leren. Ja, dat wil de Heere Jezus u leren. Want wie is het nou die ons die spiegel voorhoudt? Dat is Christus, zegt antwoord 4. Wat eist God van ons? Dat leert Christus ons in een samenvatting. Christus laat u kijken in de spiegel van Gods wet. Ten diepste was hij het ook al die Israël daarin liet kijken. Bij de berg Sinaï, toen ze daar Gods wet ontvingen. U vraagt, hoe kan dat? Want toen was de Heer Jezus er toch niet? Inderdaad, de Heere God die maakte zich daar openbaar. Die openbaarde zich daar, die maakte zich bekend in de wet. Het Oude Testament. God van het verbond, maar toch is de Heer Jezus daar eigenlijk al aanwezig, gemeente. Want in die 10 geboden, daarin zie je nou eigenlijk al het leven van onze verlosser getekend. Zoals hij zal komen. Hij heeft volkomen aan die wet van God voldaan. Hij heeft niet één van die 10 geboden overtreden, waar wij ze allemaal aan kunnen wijzen en zeggen schuldig. Als we eerlijk zijn voor God. Daar is het bij hem, alle 10. Onschuldig. Helemaal volmaakt. Ja, gemeente, zo heeft hij zich ook aan de diepste bedoeling van Gods wet gehouden. Want wat is die diepste bedoeling? Nou, die is samengevat, die heeft hij zelf samengevat in Matteüs 22. Waar het nu in al die geboden om gaat, is het liefhebben van de Heere God met alles wat in je is. En het liefhebben van onze naaste als onszelf. Dat zijn de hoofdgeboden. Daarop rust dan ook de hele wet en de profeten, oftewel het hele Oude Testament. En dan hoort u mij wel zeggen, daarop rust het hele woord van God. Want ik weet op het moment dat de Heer Jezus dit in Matteüs 22 zei, waren er alleen de geschriften van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament moest nog komen. Maar ook het Nieuwe Testament kent deze twee geboden als alles waar het op aankomt. Hier gaat het om, gemeente, dat we de Heere God zouden liefhebben met alles wat in ons is, volkomen en volmaakt. En onze naaste als onszelf. En als je nou in die spiegel kijkt, in de spiegel van de liefde, wat ziet u dan? Ziet u dan misschien uw ellendigheid, uw uitlandigheid? Weet u wie dat ook ontdekt? Die zoon in Lucas 15. Je ziet hem gaan, hè? Die jongste zoon verlaat het huis van zijn vader op een goede, nee, beter een kwade dag. Was hij naar zijn vader gegaan en had hij tegen zijn vader gezegd: Vader, geef mij het deel van de erfenis. Alsof hij zijn vader dood wenst. Die vader geeft het hem. En al gauw kom je erachter wat zijn bedoeling is, want hij maakt alles te gelden. En met een grote zak geld trekt hij de wereld in. Het huis uit. Het huis van zijn vader, dat is hem allemaal veel te benauwd. Deze jonge gemeente, die wil ellendig zijn. Die wil uitlandig zijn. Die wil de wereld in, naar het buitenland toe, naar een ver land. En daar al zijn geld in overdaad verkwisten, dat doet hij. Jongelui, misschien herken je er wat van. Dat je thuis wel af en toe helemaal gehad hebt. Al die regeltjes van je pa en je ma. En telkens maar weer jezelf moeten inhouden. En dat het dan weer op die manier moet en niet op jouw manier. Misschien zeg je, ik zou wel eens anders willen. En je vleugels uitslaan en zelf bepalen wat je allemaal doet. Nou, dat zit er in die jongen ook. Maar moet je nou kijken wat er van hem wordt. Hij wordt inderdaad ellendig, uitlandig. Hij reist naar een ver land. En eerst lijkt het allemaal prima te gaan. Het leven is voor die jongen één groot feest. En zijn oudste broer, die weet het straks ook wel als die weer thuis is. Er zijn hoeren bij. Vrouwen van lichte zeden. En die jongen die laat zich op allerlei gebied gewoon gaan. Wat hij maar wil, daar wordt aan tegemoet gekomen. Hij heeft toch geld zat. Hij geeft zijn ik het volle pond. Maar ja, dan is het geld op. En dan gaan zijn vrienden weg. En dan wordt hij inderdaad ellendig. Nou ja, hij was het al. Maar nou voelt hij het opeens. En hij zit bij de varkens. En hij heeft honger. Zoveel honger. Dat hij in staat zou zijn om die vieze schillen die de varkens gevoerd krijgen, nog op te eten. Maar het mag niet. Staat er zo fijntjes in vers 16. Niemand gaf die aan hem. Nee, gemeente, dat komt omdat hij in het buitenland is. Waar geen naaste liefde is. Waar geen bewogenheid. Geen ontferming is. Alleen maar mensen die vol zijn van zichzelf. En zolang hij geld had, was hij de vervulling van de begeerte van zijn vrienden. En als het geld op is, laten ze hem vallen ook. Want ook zij zijn vol van zichzelf. En gemeente, dan staat er dat die jongen tot zichzelf komt, vers 17. Hij kwam tot zichzelf. Terwijl hij dus dacht dat hij juist met zijn nieuwe levensstijl nou helemaal zichzelf kon zijn. Maar kennelijk had hij zichzelf niet diep genoeg gepeild. Kennelijk had hij alleen maar het volle pond gegeven aan alles wat aan de buitenkant zit. Kennelijk had hij nog niet ontdekt dat er een dieper ik is dan die ik die zich zo uitleefde. Hij komt tot zichzelf. En dan moet hij denken aan zijn vader. Denkt u maar gerust aan de Heere God. God de Vader. Die jongen die bedenkt hoe goed het eigenlijk wel niet was thuis. Ja, er waren regels. Daar moest hij meewerken in het bedrijf van zijn vader. Daar waren geboden. Daar gingen de dingen op een bepaalde manier, inderdaad. Maar ja, al die regels stonden stuk voor stuk in dienst van de liefde. De liefde van de vader voor zijn zonen. En van de zonen tot de vader. En dan ontdekt die jongen dus zijn diepste ellendigheid, zijn diepste uitlandigheid. Gemeente, hij heeft gezondigd tegen de liefde. De liefde van zijn vader. Versmaad, veracht, de zorg van zijn vader. Niet op waarde geschat en maar gewoon verlaten. En dan neemt hij zich voor om dat ook maar te zeggen. Als hij naar huis gaat, vers 18, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben een zondaar tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Die jongen weet, ik heb tegen de liefde gezondigd. Ik ben het niet meer waard dat ik nog een zoon zou zijn. Maak me maar gewoon een knecht, vader. Ik heb geen recht meer op uw liefde. En gemeente, als er nou in vraag en antwoord 4 staat, dat het Christus is die ons dit onderwijs geeft. Als hij nou, gemeente, de Heer Jezus, die spiegel ons voorhoudt. We zijn zijn kerk van Christus, hè? Daarom moet dat op zondagochtend gebeuren. Als hij het u nou voorhoudt. Dan is dat met het doel dat ook u en jij zo tot jezelf zou komen, dat je dit zou gaan inzien. Zo heeft de Heere God mij nu bedoeld. Zo volmaakt. Zo zeer goed. Zo wil die dat ik leef. Want zijn geboden zijn goed. Alle 10. Niet dorre regeltjes. Maar zo mag je hem nu lief hebben. En zo mag je je naaste lief hebben. De eerste 4, liefde voor God. En gebod 5 tot en met 10, liefde voor je naast. Maar dat je dan dus ook inziet, gemeente. Zo is het niet. Ik ben een zondaar. Ik ben ellendig. Ik ben er ellendig aan toe. Ik heb God niet lief met de liefde die ik hem verschuldigd ben. Ik heb mijn naaste niet lief, zoals Christus het van me vraagt. Gemeente, is dat wat u over uzelf zegt? Heb u dat geleerd? Heeft Gods wet u dat wel eens laten zien, laten voelen, laten beleven? Stem je in met het antwoord van vraag 5. Want dat brengt ons bij derde wie je bent. Kunt u dit alles volbrengen? Gemeente, als nou leermeester Christus met u die geboden langs gaat. Dan verklaren ze je één voor één schuldig. Dan kom je tot jezelf. Dan leer je jezelf kennen. Als iemand die niet lief heeft. Maar juist haat. Haat, dat woord staat hier. Ik krijg er een vraag over. Kan betekenen dat je inderdaad met een hoop emotie tegenover een ander staat. Zo beleven wij dat woord vaak. Maar haat betekent in de Bijbel ook nog wat anders. Haat betekent in de Bijbel dat je iets of iemand op de tweede, de derde, dan misschien de laatste plaats zet. Dat doet natuurlijk pijn bij die ander. Dat is vreselijk als je dat doet. Nou gemeente, zo haten wij nu ook de Heere God. In ons zit een neiging, Zegt antwoord 5, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. In ons zit een neiging om God en je naaste op nummer 2, nummer 3, nummer laatst te zetten. En jijzelf natuurlijk op nummer 1. Kijk, en nou is er nog veel te zeggen over die neiging. Dat laat ik nu liggen, dat komt bij de behandeling van zondag 3 de volgende keer. Bij leven en welzijn, maar laat ik nou hiermee afsluiten, gemeente. Als het nu Christus is die u die neiging wil laten ontdekken, dat je er telkens toe overbuigt. Dat is dat woordje neiging, hè. Dat je telkens je hart daar naar uitgaat. En het zou niet moeten. Maar het is wel zo. Als nu de Heer Jezus Christus u dit wil laten ontdekken. Als zijn geest, de geest van Christus, ons zo de wet voorhoudt. Opdat je zo tot jezelf zult komen, tot je diepste pit, je diepste ik. Wie ben ik? Voor Gods aangezicht. Ja, als je dan jezelf ziet staan, gemeente. Ooit. Als je sterft. Voor de rechterstoel van God. Of als de Heer Jezus is teruggekomen. Als die oordeelt de levende en de doden. Dan sta je schuldig. Dan is de diagnose gesteld. Geneigd tot alle kwaad. Geneigd om te haten. Ja, dan is het duidelijk. Daar hoor je niet. Je bent uit ellendig, je bent uitlandig. Daar hoor je bij. En gemeente, daar is het leven niet. Buiten God is er geen leven. Daar is alleen maar die ellende, die vernieling. Daar is alleen maar het verlies van alles. Daar is uiteindelijk de eeuwige duisternis. Maar gemeente, als het nou Jezus is die je de spiegel voorhoudt. De Heer Jezus die van zichzelf gezegd heeft, ja, maar ik ben het licht der wereld. Gemeente, als Hij het is die zegt, kijk eens, je bent dood. Die jongen, die verloren zoon, die was voor zijn vader alsof hij uit de dood terugkwam. Hij was dood, maar hij is levend geworden. Dat was zijn vreugde. Als nu de Heer Jezus de spiegel van zijn wet je voorhoudt en je kijkt erin en je ziet, ja, ik ben niet meer ziek, ik ben zelfs dood. Dood voor God, geestelijk dood. Gemeente, dan houdt diezelfde Christus je de spiegel voor die ook gezegd heeft, ja, maar ik ben het leven. Kijkt u ook dan naast de spiegel. Ziet u de handen die de spiegel van de wet vasthouden, gemeente, dat zijn doorboorde handen. Dat zijn de handen van Hem die voor al onze zonden betaald heeft aan het kruis. En ziet u het gelaat van Hem die de spiegel van de wet vasthoudt. Het is het gelaat waarin Gods liefde oplicht. Het zijn ogen van ontferming waarmee Hij bewogen is over u en over jou. En Hij ziet je zoals je bent. En Hij wil dat je jezelf ziet zoals je bent. Opdat je er niet meer onderuit zult vluchten. Je er niet meer onderuit zult wringen. Dat je Hem nodig hebt. Ziet u wie Hij is, gemeente? De Verlosser. De Middelaar. Het is Hem er niet om te doen, gemeente, dat je je alleen maar ellendig zou weten. Hij roept je terug naar huis. En ziet u die vader staan in de gelijkenis? Die ziet zijn jongen van verre komen. Weet, als je bij hem komt, dan vraagt hij het je. Vertel nou eens. Hoe was het nou dan? Daar in ellendeland? Heb je het gevonden? Ben je echt geweest wie je dacht dat je zou zijn? Ben je het echt geworden? Nee toch. Kom tot mij. Neem tot mij je toevlucht. Bij mij is genade. Bij mij is bloed dat rein en schoon wast van alle vuile zonden. Broeders en zusters, ga de confrontatie met Gods wet niet uit de weg. Laat het je verbreken. En zie dan de Verlosser. Laat hem u dan onderwijzen. Kom tot uzelf, maar blijf daar niet zitten. Ga dan ook terug naar het Vaderhuis. Kom tot Christus. Dankzij hem is de deur geopend. En bid dit met hart en ziel. O bron van het hoogste goed, Heer Jezus. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Amen. Gemeente, laten we u danken en bidden. We willen in onze dankzegging en voorbeden denken aan hen die genoemd zijn op de zondagsbrief. We willen ook bidden voor broeder Blankenstein van stationsplein 24. Hij is opnieuw een vlek op zijn long gevonden. Deze week zal hij naar het ziekenhuis gaan en dan te horen krijgen op welke manier de bestralingen zullen gaan plaatsvinden. We willen ook bidden voor broeder Van de Pol van de Klipper 27. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis nadat hij een operatie aan zijn rug heeft ondergaan. En de operatie is slechts deels gelukt. We hopen dat dat alsnog resultaat mag geven en dat dat ook in het vervolg wel helemaal zal gaan lukken. Hij moet waarschijnlijk een volgende operatie volgen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, tot u komen wij. Wat gaat u eerlijk met ons om, Heere God, Heere Jezus? Het is voluit evangelie als u ons uw wet bekend maakt. Want het is voluit evangelie, Heere. Het is voluit uw genade wanneer u ons ontdekt aan onszelf. Ons laat zien wie we zijn, ten diepste. Dat wij mensen zijn die ellendig zijn. Bij u vandaan, gevallen in zonde. Heere, daar leven we in en wij denken soms dat het wel meevalt, dat we soms verkeerde dingen doen, maar dat dat dan wel weer goed kan worden. Maar Heere, het zit dieper. En wat een genade is het, Heere, wanneer u ons dat laat zien. Want dan wordt u belangrijk, Heere Jezus. In uw werk, zoals u dat hebt gedaan. Heere, we willen u danken. Dat er genade is. Dat er een boodschap van vergeving gebracht mag worden. Dat u, Heer Jezus, aan het kruis bent genageld. Daaraan bent gestorven. Dat u, voordat u heen ging, het zei. Het is volbracht. Er is betaald. En er is bij mij genade genoeg. Uw genade, Heer Jezus, is genoeg. Heer, we bidden u, wilt u ons laten zien wie we zijn? Als we dat nog niet hebben ontdekt, Heere God, laat het ons zien en laat het ons ook telkens opnieuw zien. Geef dat dat ook groei in geloof is, als we steeds minder van onszelf leren verwachten. En steeds meer van u. Dat wij kleiner worden. En u, Heere Jezus, al groter. Heere, wilt u ons daarvoor uw Heilige Geest geven. En we danken u dat we aan de hand van de belijdenis. Staande op hen die in vroegere eeuwen dat zo hebben mogen belijden. En dat zo ook onder woorden hebben gebracht. Uw woord hebben mogen lezen. Deze schatten hebben mogen zien vanmiddag. Geef dat we het meenemen naar huis. Komende week in. En dat zo al onze dagen. Dagen van verwondering worden. Verwondering omdat we van u het leven krijgen. Verwondering omdat u ons genadig wilt zijn. Dat u elke dag opnieuw ons aan uw hand wil leiden. Heere, we bidden u danken dat u zo ons nabij wilde komen. En we bidden u, Heere, voor die verloren zonen en dochters, ook uit ons midden, die nog ergens in de wereld leven. Breng ze thuis, Heere. Breng ze bij uzelf. En Heere, we willen u bidden of u wil ontfermen in deze wereld waarin die ellende en de gevolgen van de zonde ook zo zichtbaar worden. Heer, als we denken aan de situatie in Jemen, ontferm u hier. Geef vrede. We bidden u voor Asia Bibi en haar familie. En voor anderen die worden vervolgd vanwege hun geloof. Opgejaagd. Heer, wat een ellende. Maar u bent sterker. Heere, wilt u bescherming geven? Heer, wij bidden u voor hen die leven in gebieden waar natuurrampen hebben toegeslagen, waar de gevolgen daarvan nog altijd merkbaar zijn. Heer, ontfermt u zich over hen. Ontfermt u over alle die op de vlucht zijn geslagen voor oorlogsgeweld. Ontfermt u zich, Heer, over hen die ook hier in ons eigen land weten wat het is om te bedenken dat je alles kwijt zal raken. Heer, geef dat ze niet alles kwijt zullen raken omdat ze u zullen bezitten. En als we u hebben, Heer, dan ontvangen we het leven tot in eeuwigheid. Heer, we willen u bidden of u wil zijn bij Manuel Bargeman, die in het ziekenhuis werd opgenomen. De kleine Manuel, Heer, die ziek was, een virusinfectie en nu behandeling ondergaat. We willen u danken dat het erop lijkt dat die behandeling ook aanslaat. En wilt u geven dat het weer beter met hem mag gaan? En wees u ook bij zijn ouders, bij de verdere familie. Heer, wilt u hen ook afhankelijkheid van u geven, telkens weer opnieuw. Ze weten zich afhankelijk van u. Wilt u zorgen? Heer, we willen u bidden voor broeder Bokma. De afgelopen week overleed zijn dochter. Heer, wat een verdriet geeft dat. Wat wordt ze gemist voor haar man en kinderen, in de familie, voor broeder Bokma ook. Heer, wilt u troosten? En dat heeft u toch ook al gedaan. Als we mogen weten, Heer, dat ze is heen gegaan met een vaste hoop. Met een vertrouwen op u, Heer Jezus Christus. Dat ze wist dat dat haar land zou zijn waar ze naar op reis was. Het vaderhuis. Heer, wilt u geven dat dat troosten mag? Geef dat dat juiste ook troosten mag op de momenten dat het gemis zo diep gevoeld wordt. Heer, we willen u danken dat Anita van Kruisten werd geopereerd en dat die operatie goed is verlopen. Wees u ook bij haar, Heer, nu ze weer thuis is. Geef dat ze verder mag opknappen. We danken u dat Marga de Wit weer terug is naar haar reis naar Irak. Heer, u heeft haar daar bewaard. We danken u daarvoor. Wees u ook bij haar nu ze weer hier in Nederland is. In alles wat daarin weer op haar afkomt. Heer, we willen u bidden voor broeder Blankenstein, die opnieuw behandeling moet ondergaan vanwege longkanker. Heer, wilt u bij hem zijn en geeft dat hij van u de kracht en de nabijheid mag ervaren. Heer, dat u hem draagt, ook in deze weg. En geeft dat de behandeling ook gezegend mag worden door u. Heer, we bidden u voor broeder Van der Pol. We danken u dat hij thuis kwam uit het ziekenhuis. Ook al was dat wel met gemengde gevoelens, omdat de operatie maar deels geslaagd is. Heer, wilt u geven dat er verdere resultaten mogen worden geboekt? En wees u hem nabij, Heer, en geef dat ook hij zich in uw hoede mag weten. Heer, wij danken u voor het jubileum, het 50-jarig jubileum van het Pnielkoor. Gisteravond ook in deze kerk gevierd mocht worden. Heer, wij danken u dat zoveel jaren lang het evangelie zingend mag worden verkondigd. Heer, wilt u ook met uw Heilige Geest al datgene wat door middel van liederen is gepreekt zegenen en laten vrucht dragen. Heer, we willen u bidden of u met een ieder van ons wil zijn die we nu misschien niet bij name hebben genoemd, maar die wel te maken hebben met ziekte en zorg, met verdriet, met moeite. Heer, wees u onze helper. Wees u onze ontfermer. Gaat u met ons mee, Heer, als we straks hier vandaan gaan. We gaan weer de week in met alles wat daarin op ons wacht. Wat ons onbekend is, bij u is het bekend. Heer, gaat u met ons mee. En wilt u ons alle uw zegen geven, wees u ook met ons als gemeente. Als in de komende week kerkenraad weer vergadert, als
weer allerlei bijeenkomsten zijn, als de catechisaties er weer zijn, heren, wilt u uw zegen aan al dat kerkenwerk ook verbinden. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest, ook in deze dienst. En hoor naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen dan als ons laatste lied zingen uit Psalm 34, het 11e vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.